drinken. Prijs: kinderen, 5 euro inclusief een pannenkoek en een drankje. Volwassenen, 5 euro inclusief een stuk taart of een portie kjakkeren. Missione Cattolica Ristra 3 Genk. Info en inschrijven Rosaria. 04 97 86 02 82.
Now is the time to worship the Creator of heaven and earth. Now is the time to glorify His name. Now is the time to sing our hearts out. Now is the time to surrender everything and worship the one and only God.
Goedenavond, Radio Internationale. Welkom bij Een Geluid van Hoop voor België. Ik ben Nikita Slimnios en we zijn blij dat je meeluistert. Vanavond gaan we tijd maken voor aanbidding, lofprijs en dankzegging. Want Hij is waardig, onze Heer en God, om de lof en eer te ontvangen. We gaan ons verdiepen in het woord van God en het evangelie van Jezus Christus. Ik heb ook een gast. Ik wil onze gast alvast verwelkomen. Dat is broeder Guus van Amstel uit
Althoeselt.
Althoeselt.
Dankjewel.
Okay. Ja, welkom, broeder Guus. U bent de directeur van het Goede Boek in Genk.
Ja.
En we zijn blij om jou hier te ontvangen vanavond. En heel benieuwd wat God op je hart gelegd heeft. Wat je met ons wil delen. Zeker een stuk gaat komen voor informatie over het Goede Boek. De Christelijke Boekenwinkel van Genk. En dan heb je nog iets op je hart om met ons te delen vanuit Gods Woord. En ik denk dat we een fijne tijd zullen hebben. Een uurtje schrap om, samen met de liederen die we klaar hebben voor de luisteraars.
Zeker.
Hartelijk bedankt en welkom.
Ja, dankjewel. Ik ben blij om hier te zijn.
Ja, we gaan zo onze broeder Guus aan het woord horen. Ik heb ook heel veel mededelingen. Op zondag 1 februari, dus volgende week zondag, hebben wij Michael en Leslie van der Smussen van Healing Nations. Ofwel zijn ze live hier, ofwel gaat het via telefoon zijn, dat weet ik nog niet. Dan hebben we zondag 8 februari Jean-Paul Matthijs uit Sint-Truiden. Zondag 15 februari Jeroen Elfrink uit Pelt. En dan niet te vergeten, zaterdag 4 april om 7 uur hier in de zaal van de Missionen hebben we een worship night, aanbidding, lofprijsavond. Zo hebben we die genoemd, een beetje moeilijk. Een boodschap van hoop en bidden voor zieken. Allemaal hartelijk welkom op zaterdag 4 april, dat is één dag voor Pasen. En dan gaan we hier om 7 uur samenkomen. Iedereen is van harte welkom. En dan ook nog heel belangrijk, het feest van de radio. Dus steun Radio Internationale en geniet van een gezellig feest met familie en vrienden, avondmaal en live music. Zaterdag 14 maart om 6 uur in de zaal Paro, Noordlaan 133 te Winterslag. Dat is een beetje verder als zaal Papa Giovanni. En de inkomen is €25 voor een avondmaal en een ganse avond te genieten met familie en vrienden. Voor informatie en inschrijvingen kan je bij Sonja zijn en dat is 0478 077656. Voor mensen die nog vlug iets willen noteren, neem even een pen. Dus inschrijvingen en informatie voor het feest van de radio op zaterdag 14 maart om 6 uur in de zaal Paro Noordlaan is 0478 077656. Ik denk dat het dat is wat ik wil meedelen. Dan gaan we luisteren naar onze eerste song. En ik ga deze even wegdoen. Daar staat klaar. Eerste song is Make Room van Community Music. En we zijn dadelijk terug.
Surrender.
Fantastische song, Make Room. Voor de mensen die geen Engels kennen, maak plaats. Dus ruimte maken of plaats maken. Het is een oproep om plaats te scheppen. Plaats te scheppen voor onze Heer Jezus. Ik zou heel kort een tekst uit Lucas willen voorlezen. Lucas hoofdstuk 2, vers 6. En het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Dit gaat over Maria. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe omdat er geen plaats was in de herberg. Dat is onze oproep vanavond voor jullie, lieve luisteraars. Is er plaats in jullie hart voor de Heer Jezus? En we hopen en we bidden dat de Heer Jezus welkom is bij elke mens. Want dat is eigenlijk Gods wil. Gods wil is dat elke mens gered wordt. Maar het gebeurt niet automatisch. Indien wij ons openen voor hem, dan zal hij komen. En in Openbaring lezen we ook dat. Zie, ik sta aan de deur. Ik denk Openbaring 3, vers 20, als ik me niet vergis. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en opent, ik zal binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat is onze oproep tot alle luisteraars om plaats te maken voor de Heer Jezus. En deze song die vertegenwoordigt eigenlijk ja, deze oproep. Maar ik ga nu even terug naar Guus. Guus, nogmaals welkom.
Dank je wel.
Heel fijn dat je bent gekomen. Je bent nu dus ook actief in het Goede Boek in Genk. Ik denk dat het Goede Boek heel, de christelijke wereld heel bekend is. En de meeste mensen
dat
kennen.
Denk ik ook. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Hè? Ja. Ik hoop dat als je meeluistert dat je het Goede Boek in ieder geval kent hier in Genk.
Dat is in de Vennestraat gelegen.
Ja, inderdaad. We hebben hier een Genkenwinkel op de Vennestraat, 345. En bewijs dat je een echte Genkenaar bent, dan weet je dat ligt langs de schoenwinkel van Rijskunst op de Vennestraat.
Ja, wellicht eigenlijk bijna aan het einde van de Vennestraat, aan de linkerkant, hè?
Ja, bijna aan het einde aan de linkerkant.
Ja, ja. Leuk. Leuk. Misschien kan je daar iets over vertellen, over het Goede
ja,
Boek.
Ja, zeker. Ja, nee. We zijn natuurlijk een protestantse evangelische boekhandel. En ja. Het is een plek waar je terecht kan voor Bijbels of andere evangelische literatuur. Maar we zijn ook veel meer dan dat. Hè? Het is een VZ2 en wij hebben ons gericht op het verspreiden van christelijke literatuur, maar ook op het creëren van een ontmoetingsplek. Nou, de winkel van Genk is daar ook wel een goed voorbeeld van. Het is een plek waar je terecht kan om een tasje koffie te komen drinken.
Wow, ik heb die al geproefd, dat is heel lekkere koffie.
Ja, daarom. Kijk, nou, dat is goed. Als jij geweest bent, dan was de koffie inderdaad warm. Nee, maar ik weet je, ik denk dat dat een oproep is die we als christenen hebben om elkaar te ontmoeten en elkaar op te bouwen in geloof. En dan kan ik zeggen, kijk,
mooi.
De winkel in Genk is echt een bijzondere plek waar mensen elkaar blijven ontmoeten en blijven spreken over Christus, blijven plakken of ze nu geloven of niet. En ik denk dat dat een van de mooiste doelen is die ik in mijn leven heb behaald daar.
En krijg je zo veel mensen over de vloer? Of?
Ja, wat is veel? Kijk, als je ons gaat vergelijken met de Jumbo, dan krijgen we niet zoveel mensen op de vloer. Maar weet je, ja, ik denk, toen ik daar begon, een jaar of 5 geleden, waren we blij als we 1 à 2 mensen op een dag over de vloer kregen. En vandaag denk ik 1 of 2, nou, dat vind ik best wel weinig. Hè? Dan moeten er minstens 5 of 6 zijn op een dag.
Ja.
En dan moet je er ook rekening mee houden dat de gemiddelde klant bij ons niet op 5 minuten weer buiten is. Hè? Maar dat we met een tasje koffie even willen gaan zitten. Dus als je 5 klanten op een dag hebt, dan ben je wel 1 uurtje of 5 bezig, zeg maar. Dus, dus ik vind eigenlijk wel dat er veel mensen over de vloer krijgen.
Ja, ja. Leuk, fijn. En iedereen mag daar. Wanneer zijn de openingsuren?
Ja, we zijn open van woensdag tot en met zaterdag. En eigenlijk elke dag van 10 tot 6. Dus je, gewoon doorlopend, je kunt zo binnenlopen. En als we lunch eten, dan mag je zelfs mee aanschuiven. Dat is heel mooi. Mm. En op zaterdag zijn we tot 5 open. Dan kun je iets eerder naar huis.
En als mensen meer willen weten, is er een website? Of...
Ja, dus je kan gewoon surfen naar hetgoedeboek.be. En dan vind je wat meer informatie over de winkels. En zeker ook over het assortiment van boeken dat we hebben. Vind je ook al die nieuwe boeken terug die interessant zijn om te lezen.
Mm. Ja. En jullie hebben nog een afdeling in Leuven, dacht ik. Hè?
Of we hebben ook nog een winkel in Leuven. Dat is inclusief een koffiebar. We hebben ook een winkel in Gent. Oh. En een winkel in Kortrijk. Dus we zitten echt over heel Vlaanderen heen. En daarnaast vind je ons op het gemiddelde christelijke evenement ook al terug met de boekentafel.
Maar hier in Limburg is maar alleen Genk eigenlijk het Goede Boek.
Ja, hier in Limburg is het alleen in Genk. Ja, ja, dus moet je wel een stukje voor rijden als je wat verder weg woont. Maar ja, ja, over het algemeen centraal gelegen. Niet te ver van de snelweg. Niet te ver van de Hasseltweg. Dus ja, je bent er zo.
En jullie krijgen mensen van alle soorten kerken eigenlijk over de vloer. Van elke richting, zal ik zeggen.
Ja, ik denk dat wij echt wel de definitie van protestants evangelisch zijn. Hè? Ja, dus wij krijgen mensen vanuit de echte protestantse kerk. We krijgen ook katholieken over de vloer tot evangelisch en pinkster. En iedereen vindt bij ons zijn draai en zijn boek. Dus daar mag ik wel trots op zijn. Een eenheid zeker. In Christus vorm.
Ja, 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 mooi. Ja. Mooi. Heel leuk. Heel leuk.
Heel fijn.
Ja, ik kom er ook al jaren en ik kan zeggen, ik ben blij dat zoiets bestaat in Genk eigenlijk.
Ja, en nou ja, wij zijn vooral ook blij dat we, ongeveer 5 jaar geleden denk ik, dat we de winkels van het Goede Boek hebben kunnen overnemen. En dat is mogen blijven bestaan. Ik bedoel, het was best wel een moeilijke periode ook voor de winkels van het Goede Boek. Mm-hmm. Dan denk ik, nou ja, kijk, het is een wonder dat het vandaag nog mag bestaan. En dat er zoveel mensen zijn die hun schouders onder dat werk hebben gezet. En die met elkaar dat werk van ontmoeten hebben willen opbouwen. Mm-hmm. Ik denk dat dat hetgeen is dat vandaag de gemiddelde boekhandel in leven houdt. En ik denk dat dat voor ons ook geldt. Hè? Mm-hmm. Het is niet alleen maar zo dat wij graag veel boeken verkopen. Sterker nog, ik verkoop liever bijbels dan boeken. Laat dat centraal staan. Mm-hmm. Maar daarnaast ook, ik ontmoet gewoon graag mensen. Als je dan in de winkel binnenkomt, nou, dan kunnen we een gesprek met elkaar aangaan. Dan kunnen we iets van elkaar leren. En dan kan ik zeggen, nou, de afgelopen 5 jaar zijn prachtig geweest. We hebben zoveel verschillende mensen mogen ontmoeten. En ik heb daar zoveel van geleerd. En nou, ik hoop dan dat mensen ook heel veel van mij hebben mogen leren. Maar ik hoop echt dat dat wederzijds is.
Oh, mooi. En dat moet ook gefinancierd worden. Is dat een VZW? Of?
Ja, dat is een VZW. Dus wij hebben geen personeel in dienst. Hè? Onze VZW draait volledig voor 100% op vrijwilligers. Nou, er zijn wel, zoals in Leuven, ook vrijwilligers die van giften leven. Maar de meeste van ons doen gewoon niets anders. We hebben gewoon een job of we zijn gepensioneerd. En daarnaast zijn we actief in die boekhandel. Dat is ook alweer heel bijzonder, hè? Want 4 winkels draaiende houden op de rug van vrijwilligers is best wel een uitdaging. Tegelijkertijd is dat ook alweer heel mooi, hè? Dat je mag zien dat je vanuit geloof leeft. We hebben ook wel giften nodig om te blijven bestaan op zich. Het gaat steeds beter en beter. En ik hoop dat we over een paar jaar toch ergens een keer misschien iemand in dienst kunnen gaan nemen. Maar tot op de dag van vandaag zijn we echt afhankelijk van giften van mensen om te blijven bestaan.
En normaal kan een VZW kan toch ook subsidies aanvragen? Of is dat moeilijk voor het Goede Boek?
Ja, in die literatuurwereld zijn niet zo heel veel subsidies. En als je daar dan aanspraak op wil maken, dan zijn dat vooral subsidies die leesvaardigheid bevorderen. En ja, daar hou ik me dan weer net wat minder mee bezig.
Jullie bestaan eigenlijk alleen uitsluitend op giften?
Ja, op de opbrengst van de verkoop van de boeken die we doen. En op basis van giften die we binnenkrijgen. Ja, en ook wel een beetje goodwill, denk ik dan. Kijk, er zijn ook heel veel leveranciers, grote christelijke uitgeverijen in Nederland die gewoon echt commercieel bestaan. Die tegen ons zeggen, nou weet je wat, kijk, jullie werken daar in de zending en jullie doen prachtig werk. Wij willen jullie daarbij steunen. Ja. Dus kijk, je krijgt van ons een beetje extra korting en dan hebben we toch weer net iets meer verdiend op een boek, hè?
Mooi. Oké, dat is hele goede informatie. Dus mensen, als jullie willen, kun je de website nog eens herhalen?
Ja, surf naar hetgoedeboek.be, kijk een beetje rond. Maar voel je vooral ook welkom in de winkel, hè? Ja. We ontmoeten je graag.
Oké, mooi, mooi. Dan had je ook nog, ik heb ook doorgegeven aan de mensen dat je vanavond gaat spreken over Gods karakter.
Ja, want naast dat het Goede Boek een boekenwinkel is, is het Goede Boek ook een uitgeverij. Hè? Dus we hebben ook eigen boeken van Vlaams-christelijke auteurs. En toen je mij vroeg om langs te komen op de radio, dacht ik, nou, daar wil ik eigenlijk ook al wat over vertellen. Eigenlijk niet zozeer over het uitgeven van boeken, want dat is nogal een saai gedoe over drukwerk en letters en spelling, waar ik ook niet zo goed in ben. Maar we hebben echt een paar prachtige boeken uitgegeven die ook de essentie van het christen zijn weergeven. Nou, misschien kennen jullie hem wel. We hebben een aantal boeken van Wout van Wijngaarden. Maar ik heb een pareltje in mijn handen. En het is van Ignaz de Marel. Die woont in Brussel. Hè. Die doet daar ook allerlei kerkplantend werk en bemiddelend werk. En hij heeft jaren geleden een prachtig boekje geschreven dat we hebben mogen herdrukken. En het boekje heet Jezus 2.0. Nou, ik ben ik ben echt protestants, dus ik ben kom uit de wat behoudende hoek van het christendom. En ik kreeg dat boekje in mijn handen en toen dacht ik, Jezus 2.0. Weet je wel, was Jezus 1.0 niet goed genoeg dan of zo, dat we Jezus 2.0 hebben? Maar ik ben het boekje gaan lezen, want dat is de uitdaging. Hè? Als iemand mij vraagt om een boekje uit te geven, dan wil ik dat lezen. Ik ben het gaan lezen en ik ben echt aangeraakt door dat boekje van Jezus 2.0. Het heeft echt iets in mij, een vonk in mij gecreëerd die ertoe leidde dat ik meer boeken wou gaan uitgeven. En dat ik de uitgeverij ook een nieuw leven heb ingeblazen. En dan denk ik, ja, waarom heeft dat boekje mij dan zo geraakt, Jezus 2.0? Omdat het me de vraag stelde, wat heeft Jezus ons vandaag nog te vertellen? Niet alleen maar, wat heeft Jezus 2000 jaar geleden gedaan? Maar wat heeft Jezus vandaag te vertellen aan een wereld die heel vaak zonder Jezus aan het leven is? Die voor een groot deel niet eens meer beseft wie dat Jezus eigenlijk is. En vanuit dat boekje heb ik wat meegenomen om aan jullie voor te lezen.
Interessant.
Ja, dus ik lees een stukje voor uit het negende hoofdstuk. Het gaat over karakter hebben. Toen dacht ik, ja, Jezus heeft inderdaad wel karakter, maar ja, wat is het karakter van Jezus dan? Ja, tuurlijk is het karakter van Jezus vergevingsgezind en liefde. Zo kennen alle christenen Jezus eigenlijk wel. Maar dat vergevingsgezind zijn, dat gaat veel verder dan alleen maar mijn zonden zijn vergeven, omdat Jezus aan het kruis is gegaan. Ook geloven gaat veel verder dan dat. Hè? Geloven gaat veel verder dan alleen maar zeggen, amen, Jezus heeft mij gered van mijn zonden. We hebben het er vanochtend ook nog over gehad vanuit Romeinen 12. Dat het ontzettend belangrijk is dat je dan, als je gelooft, gaat leven als een levend offer. Hè? Dat je jezelf offert aan God met wat jij doet in je leven. En daar gaat dat karakter van Jezus ook over. Want de bedoeling is dat wij als christenen leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Nou, daar schrijft Ignaz over. Ik lees een klein stukje voor als het mag. En dan lezen we over het karakter van Jezus. Nou, Jezus was natuurlijk een open mens. Hij had een heel persoonlijke aanpak. En hij was een man van eenvoud. Maar hij was ook nederig. Ondanks zijn grote zelfbewustzijn toonde Jezus niet enig spoor van trots of ijdelheid. Hij noemde zichzelf liever de mensenzoon dan Gods zoon. Hij voelde zich niet te verheven of te goed om de voeten van zijn leerlingen te wassen, wat in die tijd absoluut not dan was. Als hij buitengewone wonderen verrichtte, gaf hij altijd de eer aan God die ze door hem deed. En een beetje verder schrijft hij dan, Jezus was mild en vergevingsgezind. Telkens als Jezus bespot of bekritiseerd werd, bleef hij merkwaardig kalm onder die valse aantijgingen. Niet één keer heeft hij teruggescholden of zich verdedigd. Maar hij kon zich er gemakkelijk boven stellen en beledigingen niet persoonlijk nemen. Hij kon veel incasseren. Hij had zeker een brede rug en sterke schouders. Want zelfs terwijl ze hem aan het kruis in zijn doodsstrijd nog bespotten, zei hij, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Wie doet hem dat na? Ik stel me die vraag wel eens. En vroeger gebeurde het ook wel eens, als ik aan het folderen was op straat, dat mensen me uitscholden. En dat doet natuurlijk pijn, hè? Ik bedoel, wie wordt er graag uitgescholden? Niemand wordt er graag uitgescholden.
Niemand wordt graag verworpen of weggejaagd of afgewezen, hè?
Juist. Maar dan komt het als christen erop aan dat je zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is een nederige en ik denk zeker ook een vergevingsgezinde houding. Wat Jezus leert is dan radicaal anders, wat dat je in de wereld om je heen ziet. Hè? Je moet niet terugslaan, maar de andere wang toekeren. Ja. Dus ik denk dat is voor mij een van de mooiste aspecten van het karakter van Jezus. Hè? Jezus vindt zichzelf in die zin niet beter dan andere mensen. Hij wil de mensenzoon zijn. Hij wil hier voor mensen zijn. Jezus deed met zijn leven wat de Bijbel zegt dat je moet gaan doen. Jezus leefde als dat offer. En dat is anders dan vandaag. Hè? Ik heb geleerd, als Hollander hè, ben ik hier in Limburg terechtgekomen. En ik heb geleerd dat een Limburger er heel goed in is om iets te zeggen en vervolgens iets anders te gaan doen. Mm. Ik denk dat dat een van de karakters is van de Limburger. Wat op zich helemaal niet erg is, want je krijgt er dan ook nooit ruzie mee, hè, met de Limburger. Maar als christen moeten we daarin anders zijn.
Ja.
We moeten niet alleen maar iets zeggen en dan iets anders gaan doen. Nee, als ik zeg dat ik in Jezus geloof, dan moet dat ook zichtbaar worden in mijn leven. Dan moet ik daar ook naar gaan leven.
Mm.
Nou ja, dan kun je natuurlijk zeggen, God heeft ons de 10 geboden gegeven. Die heeft hij ons inderdaad gegeven. En als christen lijkt het me heel goed als je volgens die geboden leeft. Maar dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij leefde die geboden uit.
Mm.
Hij zei niet alleen maar, ik wil niet liegen. Nee, hij sprak gewoon de waarheid.
Ja.
Mm. Ja, daarom is Jezus de mensenzoon. Hij houdt van mensen.
Amen.
En dat gaat verder, hè. Jezus is ontzettend vergevingsgezind. Ik bedoel, je moet je indenken dat je aan een kruis hangt. En dat die mensen je uitschelden terwijl je daar aan dat kruis hangt in doodstrijd. Je bent aan het sterven. En dan verzamelt Jezus zijn kracht. En dan zegt hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Mm. Zouden wij het doen? Zouden wij zeggen, vergeef het hun maar, Vader, want ze schelden me uit nadat ze me hier aan een kruis hebben gehangen. Mm. Ik denk dat onze houding anders zou zijn. Dus Jezus denkt niet aan zijn eigen eer. Hij denkt aan die mensen die hem uitschelden. Hij vergeeft hun.
Mm, amen.
En dat gaat ook verder dan vergevingsgezind. Hè? Jezus is ontzettend nederig. Ik denk dat we dat als mensen heel vaak niet beseffen.
Mm.
Maar Jezus is nederig en dat is echt karakter hebben. Niemand wil nederig zijn vandaag, laten we eerlijk zijn.
Mm.
Ik ben ook niet graag nederig. Ik bedoel, ja, ik krijg ook wel graag de credit voor wat ik gedaan heb. Ik ben ook wel een beetje trots op sommige dingen die ik gedaan heb.
Mm.
Maar ik heb ook 4 kinderen.
Mm-hmm.
En als ik 1 ding heb geleerd, dan is dat kinderen je op je knieën brengen. Mm.
dat is waar.
Ik ben heel koppig, dus je ziet het al aankomen. Mijn kinderen zijn ook heel koppig.
Mm.
Dat leert mij om ontzettend veel geduld te hebben met mijn kinderen en hen te leren om niet koppig te zijn, maar ook naar andere mensen te luisteren en te beseffen dat ze iets goeds te vertellen hebben. Maar dat doen we als mensen niet graag. Hè? Laten we eerlijk zijn, als je op je werk bent en je collega die corrigeert jou, dan ben je aan het balen. Want je had het eigenlijk zelf wel goed willen doen.
Mm.
En ik denk dat we daar heel veel van Jezus kunnen leren en van zijn levenshouding kunnen leren.
Zoals dat, ja.
Ja. Nou, Jezus is dan nederig. En dat mogen wij ook zijn, hè? En dat nederig zijn en dat vergevingsgezind zijn, dat kun je toepassen op alle vlakken van je leven. Maakt niet uit of je huisvrouw bent of directeur van het grootste bedrijf in België. Vergevingsgezindheid en nederigheid, dat is de basis van de levenshouding van een christen.
Mm.
En op die manier laat je ook iets zien aan de wereld om je heen. Je gaat iets vertellen aan andere mensen. En ik denk, een van de mooiste voorbeelden vind ik altijd het huwelijk daarin. Ik weet even niet meer wie het was, maar er was een vrijwilliger in de winkel die in de afgelopen week een keer tegen me zei, ja, weet je, dan ben ik ergens in het huis aan het werken samen met mijn partner en dan, dat kunnen we helemaal niet goed, want we willen de hele tijd allebei gelijk hebben. Ja, dat klinkt op zich wel logisch. Ik bedoel, als ik een argument met mijn vrouw heb, dan wil ik ook gewoon heel graag gelijk hebben en tegen haar kunnen zeggen, tot je zo. Mm. Maar daar gaat het uiteindelijk helemaal niet om.
Mm.
Het gaat erom wat wij samen hebben bereikt. Als ik samen met mijn vrouw in de tuin aan het werken ben en zij staat daar onkruid uit te trekken en trekt de bloemen mee uit, dan kan ik dat wel tegen haar zeggen. Maar het gaat er niet om of ik of zij gelijk heb. Het gaat erom dat we samen een mooie tuin hebben gemaakt.
Mm.
En dat is eigenlijk de houding die je als christen moet hebben. Nederig en durven zeggen, weet je wat? Misschien heb ik wel ongelijk en was dat bloemetje dat ze uittrok gewoon onkruid. Want ja, wat weet ik nou over bloemen?
Mm.
Ja. Ik denk dat een mooie levenshouding is die mogen hebben als christen.
Ja, dat is niet populair in deze maatschappij, hè? Want...
Nee.
Ja, zo'n houding eigenlijk, hè? Want iemand mij iets kwaad doet, hè? Sla erop. Hardop mag.
Geef hem rechts op zijn bakken. Hè?
Ja,
bedoel, dat is de levenshouding van de mens vandaag. Ja,
ja.
Ja. Spijtig genoeg. Hè? Ik denk dat we daarin een echte verandering kunnen brengen en mogen brengen als christenen.
Ja.
Waarin je zegt, hey, misschien heeft de ander wel gelijk.
Ja.
En ik denk dat die houding van christenen dan een beetje... dat ligt een beetje vast in hun gedachten over gelijk hebben. En als christen willen we heel graag zeker weten dat wij gelijk hebben. Want stel nu voor dat je niet gelijk hebt en ja, dan ben je eigenlijk in niks aan het geloven.
Mm-hmm.
Dus je wil altijd je gelijk behalen als het op de Bijbel aankomt. En je voelt jezelf als christen vaak ook beter dan de mensen om je heen die niet geloven. Je voelt je ook heel vaak beter dan andere christenen. Terwijl dat niet de houding is die Jezus ons geleerd heeft. Jezus heeft ons geleerd om nederig te zijn. En te zeggen, weet je wat? Ik weet het helemaal niet beter. Dat weet ik niet of ik het wel beter weet. Nee, misschien moet ik eens luisteren naar de ander. En in nederigheid elkaar zoeken. Samen die Bijbel open doen. Samen in die Bijbel gaan lezen. En samen die eenheid vinden die Christus van ons vraagt. En die hij wil dat we nastreven.
Zo belangrijk. Ja. Vergevingsgezindheid. Ik denk dat heel veel mensen rondlopen op deze aarde die iets hebben en die niet kunnen vergeven. Maar uiteindelijk slaat dat terug op hunzelf. Hè.
Ja.
Want ik heb het zelf meegemaakt. Hè. Ik heb heel veel jaren lang dus mensen niet willen vergeven en daardoor ben ik eigenlijk ziek geworden.
Ja.
Maar toen ik de stap heb genomen om die mensen te vergeven, ben ik eigenlijk zelf beter ervan geworden.
Ja.
Dus daarom is het eigenlijk zo belangrijk. Hè. En dikwijls gaat mensen die niet vergeven, die kunnen ook ziek worden. Daar kun je ziek van worden. Hè. Als je echt,
ja, dat eet je op van binnen.
Eet je ook, op van binnen.
Ja, dat is ook niet gek. Hè. Dat is ook wat de Bijbel ons leert. Hè. Het is David die overspel heeft gepleegd met Batsheba.
Mm-hmm.
Waar dat vervolgens David in de psalmen begint te zeggen. Hey, het zit mij zo dwars, God, dat ik het niet meer met jou kan praten. Dat het, mijn botten opeet. Ik kwijn weg van binnen.
Mm.
Dus ja, inderdaad, als je het niet vergeeft en als je ermee blijft rondlopen en je hebt die haat van binnen, die eet je helemaal op. Die maakt je helemaal gek van binnen.
Misschien is het ook zo dat veel mensen niet weten wat vergeving inhoudt. Want misschien klinkt dat zo van dat we zeggen, ja, vergeef. Dat je zegt van, het is goed wat ze mij hebben aangedaan, maar dat is geen vergeving. Hè? Het is niet oké wat er met mij gebeurt. Dus hè, vergeving, als je niet weet hoe dat vergeving werkt, dan heb je er misschien een verkeerd beeld van.
Ja, dat denk ik ook wel. Nee. Ik moet even denken aan mijn eerste ervaring met Genk. Nou, ik ben nu ook in Genk, dat is een mooie stad. Ik heb heel veel goede ervaring met Genk sindsdien, maar ik woonde een paar jaar in België. Ik was net 18. Ik ging mijn rijbewijs halen en ik was er echt blij mee om een zelfstandigheid te krijgen. Dus ik met de bus naar het station in Genk. Daar had ik afgesproken met de rijinstructeur. Ja, ik sta daar te wachten tot die man komt van de rijschool. En er komt iemand naast me staan en die zegt tegen mij, heb je geen sigaretten voor me? Nee, ik heb geen sigaretten voor jou, want ik rook niet. Heb je geen geld voor me dan? Ja, heel eerlijk, ik heb ook geen geld in mijn zak. Dus ja, ja, zei hij, dat vond hij wel vervelend. En zo vanuit het niets geeft hij me een rechtse hoek.
Oh.
Ja, ik sta daarin. 18, weet je wel, wat ga je doen? Een jaar later zei ik heel stoer tegen mijn vrienden, als dat nog een keer gebeurt, dan sla ik terug. Maar ja, ik denk niet, als iemand me vandaag slaat, dat ik zou terugslaan. Ik denk dat ik daar een beetje te zwak voor ben, misschien als mens gewoon. Maar dat was mijn eerste ervaring met Genk. En ik heb daar heel lang mee geworsteld. Ja, weet je, je wordt die klap, je hebt een hersenschudding. Je hebt daar last van.
Zo, het was overdag voor de
overdag
mensen.
Overdag voor alle mensen. Ook niemand die me geholpen heeft. Het is uiteindelijk een vrouwtje die achter mij in de tunnel van het station stond. Die de politie heeft gebeld. En dan is er aangifte gedaan. En op een gegeven moment zat ik daar echt mee vast in mezelf. Zo van, wat moet je nou met die persoon, hè? Geslagen, in mijn gezicht gespuwd. Maar na een tijdje kwam ik tot het besef dat als ik hem niet vergeef, als ik hem niet kan vergeven, maar altijd boos op hem blijf, daar heb ik hem niet mee.
Uzelf,
heb ik mezelf mee. Daar loop ik zelf in vast.
Dat bedoel ik, ja.
En dan blijf ik zelf bang om op straat te gaan, dat het nog een keer gebeurt. Dan blijf ik zelf boos op hem, dan leef ik in boosheid, dan blijf ik haat in mijn hart houden en dat eet me op langs binnen. Dus ik moet hem gaan vergeven. Ik moet dat loslaten. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik ben op mijn knieën gegaan en ik heb tegen de Heer gezegd, kijk, Heer, als het niet uit mijn hart verdwijnt, dan ben ik bang dat ik u ga kwijtraken.
Mm.
En uiteindelijk heb ik tegen God moeten zeggen, kijk, uw zoon is aan dat kruis gegaan en hij is daar gestorven en heeft mij alles wat ik verkeerd heb gedaan vergeven. En wat ik verkeerd heb gedaan is bij elkaar opgeteld echt veel erger dan een rechtse hoek en een keer in iemands gezicht spuwen.
Mm.
Ik heb mensen pijn gedaan, ik heb uw wet gebroken, ik heb u als God daar in de hemel pijn mee gedaan.
Mm.
Als u bereid bent om mij dat allemaal te gaan vergeven, dan kan ik het echt wel in mijn hart vinden om hem te gaan vergeven. En dat is hoe dat die genade werkt, hè? Dat is hoe dat de liefde van God werkt. Het is zo dat God jou gaat vergeven en dat hij genade in jouw leven brengt. En dat jij dan mag leren als christen om als een spiegel eigenlijk die genade door te geven aan de wereld om je heen.
Mm, wauw, dat moet wel een. Dat gaat niet op één dag naar de ander, denk ik. Dat is al tijd overgegaan.
Daar heb ik wel wat moeite mee gehad, ja. Het heeft heel wat wandelingen en strijd met de Heer gekost om dat punt te gaan bereiken.
Uiteindelijk ben je vrijgekomen, godzijdank.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Nou, dat was niet zo'n leuke ervaring, zal ik zeggen.
Nee, nou gelukkig heeft Genk het helemaal goed gemaakt. En heb ik allemaal prachtige ervaringen met christenen in het Goede Boek. En ja. Allemaal mooie herinneringen aan diepe gesprekken.
Fijn. Guus, dat was al heel interessant tot nu. Ik zou graag over willen gaan naar onze volgende song. En dat is Worthy van Everlasting Worship. En dan zijn we terug.
Exalted now in the heavens as your glory fills this place.
Worthy is your name. Waardig is uw naam, Jezus. U bent waardig, Jezus. U bent zo nederig. U bent zo goed. Dank je wel. Guus, we zijn terug.
Ja, inderdaad. Ja, ik dacht, we moeten nog maar een beetje verder hebben over... Ja, over de manier hoe dat je als christen dan moet leven. En nou, vanochtend bij ons in de kerk ging het over Romeinen 12, in de prediking. En ik lees een paar korte stukjes uit Romeinen 12 en daar wil ik dan tussendoor graag iets over vertellen. In Romeinen 12 lees je: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de opdracht die we hebben. Nou, als je het Bijbelboek van Romeinen een beetje kent, dan weet je dat aan het begin van het Bijbelboek Romeinen wordt er gezegd dat er een toorn op de mensen ligt. Hè? Gods toorn ligt op de mensen. Waarom? Omdat ze God niet meer aanbidden. Dat is waarom er iets verkeerd gaat in de wereld, omdat mensen God niet meer aanbidden. Maar een beetje verder, dan vertelt Paulus in het Bijbelboek Romeinen, zo'n beetje vanaf hoofdstuk 6. En dan zegt hij tegen de mensen: ja, maar jullie zijn gebroken. Dat is een gevolg van de zonde. Maar er is genezing. Er is herstel voor die gebrokenheid.
Amen.
Waar vind je dat? Dat vind je in Christus.
Amen.
Christus is aan dat kruis gestorven om jou vrij te kopen van die zonde. Hij wil jou herstellen. Hij wil jou weer heel maken. En als je dat dan doet, dan zegt Paulus vanaf hoofdstuk 12 zo'n beetje. Kijk, als je dan christen bent geworden. Als je dan gelooft in de Heer Jezus. Dan moet er dus iets gaan veranderen in je leven. Gelukkig stopt de Bijbel daar niet. Gelukkig stopt het niet bij het feit van, nou weet je wat, nu geloof je in Jezus, dan moet je maar gaan veranderen en zoek het maar uit. Nee, de Bijbel geeft je een heel duidelijke handleiding hoe je dat moet gaan doen als christen. Nou, als je dan als christen gelooft, dan lees je hier in Romeinen 12, in het eerste vers, dat je jezelf, en in het Grieks staat daar een heel mooi woord voor lichaam, hè? Dus de hele mens, jij met je lichaam en je gedachten moet God gaan dienen. Je moet hem gaan dienen als een levend, heilig en God welgevallig offer. Ja, dan kun je jezelf de vraag stellen. Wat is dat dan? Een levend, een heilig en een God welgevallig offer. Nou, daar heeft Paulus ook wat over te zeggen in vers 2. Dan zegt hij, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u moet u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om te ontdekken wat God wil, wat goed, volmaakt en welgevallig is.
Amen.
Nou ja, Paulus spreekt tegen een groepje christenen die een beetje de pik hebben gekregen op de Joden. Die zeggen dan over de Joden, ja, weet je wat, zoals die kerels leven daar, kosher eten en besnijdenis en al die dingen, daar heb ik echt geen zin in. Heel eerlijk, ik sta er ook niet echt om te springen om besneden te worden. Dus, nou ja, wat zegt God daar dan over? Of wat zegt Paulus daar dan over? Dan zegt hij, weet je, je moet toch wel iets doen wat de Joden ook doen. Nee, je hoeft jezelf niet te besnijden. Je hoeft geen lammetje te gaan offeren in Jeruzalem. Maar je moet jezelf, jouw leven gaan offeren aan God. En dat doe je door te doen wat God wil. Ja, maar wat wil God eigenlijk dat wij doen? Ja, God wil dat wij gaan leven zoals hij het van ons vraagt. Nou, de Joden hebben dat natuurlijk ontdekt. De Joden hebben van God de wet gekregen en die zijn ze heel hard gaan bestuderen. En zijn ze gaan leren vanuit de boeken van Mozes, vanuit de 10 geboden en alle regels die daar rondom bestaan, zijn ze gaan leren hoe dat God wil dat zij leven. Ja, dan zegt Paulus dus, kijk eens jongens, in vers 2, u moet jezelf niet aanpassen aan de wereld. Je moet niet gaan doen wat de wereld normaal vindt. Nee, je moet gaan doen wat God wil. Je moet jezelf gaan vernieuwen. Nou, en als je jezelf vernieuwt en gaat doen wat God wil, dan ga je in de Bijbel ontdekken wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Amen.
En ook daar zegt Paulus wat over. Vanaf vers 3, dan zegt hij, met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zee, ik hoor het ook hier in Romeinen 12. Ik moet mezelf niet hoger gaan achten dan de wereld en de mensen om me heen. Ik moet mezelf nederig opstellen. Want heel eerlijk, zou ik nu kunnen zeggen, Nikitas, Ik voel me vandaag beter dan jou. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo, want wij zijn allebei mensen met zonde. En we hebben allebei redding nodig. Dus eigenlijk zijn we hetzelfde, jij of ik. Ben niet beter dan de ander. Nou, dat is wat Paulus tegen ons zegt. En als je dat beseft, hè, dan zegt Paulus in vers 4... Zoals ons ene lichaam vele delen heeft... en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben... zo zijn we samen één lichaam in Christus. Hmm. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen.
Nee.
Nou, er is niets mooier dan een lichaam. En in een lichaam heb je alles nodig, hè? We zijn heel... geïnnoveerd vandaag. Als je geen hand meer hebt, dan maken ze gewoon een technologische hand die je kunt gebruiken. En waarom zijn we dat gaan ontdekken? Omdat je beseft dat je niet zonder handen kan leven. Dat gaat niet. Dat is heel moeilijk. Dan kun je niet eten, dan kun je helemaal niks doen. Dus je hebt handen nodig. Zo heb je elk onderdeel van je lichaam nodig om iets te gaan doen. Nou, zo zegt Paulus, moet je jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer gaan opstellen naar de mensen om je heen. Dat is Gods wil voor je leven. En Gods wil is, zoals de Heer Jezus het zelf samenvat, als de samenvatting van de 10 geboden en alles wat de profeten eigenlijk zeggen in de Bijbel, dan zegt de Heer Jezus, je moet God eren met alles wat je hebt en je moet je naaste lief hebben als jezelf. Nou, ik denk dat dat voor ons een kern is van wie dat wij als christenen zijn en wat dat wij moeten doen. Je moet God eren met je leven, dat is wat God van je verlangt, hè. Hij zegt tegen je, kijk, je moet gaan leven als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst. Dus je moet God gaan dienen als een offer. Nou, zegt Paulus, zo moet je dat dan gaan doen door te beseffen dat je één lichaam bent samen met al die andere mensen die ook in God geloven. En dat je vanuit dat ene lichaam samen moet gaan functioneren. En dan zegt hij, kijk, vanaf vers 6, we hebben allemaal verschillende gaven. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Als je de gave hebt te profeteren, dan moet je die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, die moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, die moet onderwijzen. Als je kan troosten, moet je troosten. Als je uitdeelt, dan moet je dat doen zonder bijbedoelingen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En als je barmhartig bent, moet je dat blijmoedig doen.
Amen.
Stel je voor dat de kerk zo zou functioneren. In plaats van met de vinger wijzen naar elkaar. In plaats van ons beter voelen dan andere christenen om ons heen. Stel nu voor dat we ons zo nederig zouden opstellen. En zouden beseffen dat ik een hand ben. Dat jij een voet bent. En dat een ander weer de buik is. En iemand anders de mond. En dat je allemaal een rol hebt om te spelen in dat lichaam van Christus. Ik denk dat je dan een hele mooie groep mensen bij elkaar brengt. Die elkaar willen steunen. Ook al zijn ze het niet altijd met elkaar eens.
Amen.
Kijk, ik ben getrouwd. Ik ben gelukkig getrouwd. Maar zoals iedereen in zijn huwelijk vast wel zal kunnen beamen... ik ben het samen met mijn vrouw echt niet altijd eens.
Ik ook niet.
Ik bedoel, wie wel?
Ja.
Maar is dat een probleem? Omdat ik het niet met mijn vrouw eens ben, kan ik dus niet meer met haar door één deur. Kan ik dus samen mijn kinderen niet meer opvoeden. Dan kom ik echt serieus in de problemen. Maar dat is helemaal niet waar. Want als ik het niet met mijn vrouw eens ben, dan gaan we daar samen over praten. Dan gaan we samen een oplossing vinden. En dan gaan we verder met het leven.
Amen.
Maar als dat niet meer je vrouw is, maar je collega op je werk, dan heb je daar toch wat meer moeite mee. Terwijl het eigenlijk hetzelfde principe is. Ik ben het niet met jou eens. We moeten er gewoon over praten. We vinden een oplossing en we gaan verder. En dan kom je erachter dat eigenlijk 99% van de meningsverschillen die je in je leven hebt, of dat nu met een christen of een niet-christen, of met je vrouw of met je kinderen of met wie dan ook is, dat je daar gewoon overheen kunt zetten.
Amen.
Dat het helemaal geen probleem is.
Mm-hmm.
En dat je beseft, kijk, waar mijn kracht ligt, daar ligt misschien jouw zwakte, maar waar jouw kracht ligt, daar ligt mijn zwakte. En als we met die mentaliteit die Paulus ons aanreikt in Romeinen 12 door het leven gaan, dan besef je, hey, ik heb talenten. En ik wil die talenten die God aan mij gegeven heeft, die wil ik inzetten. En misschien om af te sluiten, als dat nog mag.
Ja, we hebben nog tijd.
Er is een prachtig gedeelte in de Matthäus-evangelie. Ik was vorige week in een andere gemeente op bezoek en ik hoorde daar een prachtige preek. Het is, als ik het goed heb, vanuit Matteüs 24. Nee, het is niet in Matteüs, het is in Matteüs 25. In Matteüs 25 lees je de gelijkenis van de talenten. Wat gebeurt daar? Er is daar een heer. Nou, dat is overduidelijk de Heer Jezus. Hè? En die gaat een heel tijd op reis. En hij vertrouwt dan talent toe aan zijn knechten die hij achterlaat. Mm. En dan zegt hij hier, jij hebt 5 talenten. En jij krijgt 2 talenten. Of zijn het 10, 5 en 2 talenten. Ik weet de verdeling van buiten even niet. Ze krijgen dan die talenten en ze moeten voor die talenten gaan zorgen. Nou, dat is wat God ook vandaag gedaan heeft. Hij heeft ons eigenlijk hier op aarde achtergelaten. Hij is zelf op reis gegaan en hij heeft beloofd dat hij terugkomt. En hij heeft aan ons talenten gegeven. Maar wat gebeurt er dan als die Heer terugkomt? Dan vraagt hij verantwoording aan die dienaren. En dan zegt hij tegen hun, kijk, je hebt van mij een talent gekregen. Wat heb je ermee gedaan? Nou, de eerste dienaar met zijn 5 talenten, die kwam er naartoe en die zei, kijk eens, ik heb 5 talenten en met die 5 talenten heb ik nog eens 5 talenten. Mm. Dus ik heb er nu 10. Nou, zegt de Heer Jezus tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over meer aanstellen. Nou, dan komt de volgende en die zegt, kijk, ik had maar 2 talenten, maar ik heb er ook iets mee gedaan. Ik heb ook meer gemaakt voor jou. Nou, zegt de Heer, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Maar dan komt die laatste. Die laatste dienaar en die zegt, ja, weet u, ik was echt bang voor u. Ik was bang voor uw toorn die zou komen als ik uw talent zou kwijtraken. Dus ik heb mijn talent genomen, ik heb dat in de grond begraven en ik heb dat daar in de grond bewaard totdat u zou terugkomen, zodat ik het aan u kon geven, dat ik het zeker niet kwijtgeraakt was. Dan zou je zeggen, dat is op zich best wel goed, want hij heeft er in elk geval voor gezorgd dat hij zijn talent niet kwijt is geraakt. Nee. Maar dat is niet wat de Heer Jezus zegt, hè? Hij zegt, je bent een slechte en luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en oogst waar ik niet heb geplant. Had dan mijn geld in de bank gezet en had ik er een heel veel rente over gekregen. Mm. Ja, dat klinkt best wel logisch, hè? Als je erover nadenkt. En dat is hetgene waar wij als mensen tegenaan kijken. Christus gaat terugkomen naar deze wereld. En als hij terugkomt, dan ga je rekenschap moeten afleggen over de talenten die jij van God in beheer hebt gekregen. En de vraag is dan, wat heb jij met die talenten gedaan? Heb jij gedaan wat God van je vroeg, zoals in Romeinen 12? Ben je nederig geweest? Heb je de ander hoger geacht dan jezelf? Heb je naaste lief gehad? Heb je echt gedaan wat God zei in de Bijbel? Of heb je iets anders gedaan? Daar ga je rekenschap voor moeten afleggen. Dat is ook een oproep naar ons, hè, als mensen. Kijk, wat ga je doen? Ga je klaar zijn om rekenschap af te leggen aan God over het talent dat hij gegeven heeft? Want ja, nu kunnen we zeggen, weet je, ik hou van muziek. Dus mijn talent ligt in het herkennen van liedjes. En ik heb dat altijd goed gebruikt thuis in de zetel. Ik kan alle titels van alle liedjes opzeggen. Er zijn natuurlijk nuttigere talenten dan dat. Misschien ben je wel goed in voetbal. Misschien ben je wel goed in spreken of goed in lief zijn voor andere mensen. De vraag is, wat heb je daarmee gedaan?
Amen.
Maar er is een nog veel belangrijker talent. En dat is waar al die andere talenten uit voortkomen. En dat is het talent van genade. En dat is ook een talent dat iedereen op deze wereld aangeboden krijgt.
Mm.
En de Bijbel zegt, iedereen wordt gevraagd om te komen geloven in de Heer Jezus Christus. Nou, misschien luister jij dan vandaag en denk je, daar heb je nog nooit over gehoord, over de Heer Jezus Christus en die genade. Dan nodig ik je uit, hè. Ga op zoek. Kom bij ons in Genk op de Vennestraat een Bijbel halen. Ga erin lezen, ga ontdekken wat je over genade kunt leren.
Misschien de site nog eens.
Dus hetgoedeboek.be, kom maar naartoe.
Heel eenvoudig, hetgoedeboek.be.
Ja.
En je kunt informatie krijgen, zoveel je wilt, gesprekken.
Ja, en ga dan op zoek naar die genade. Hè? En als je die genade dan vindt, ben dan bereid om daar rekenschap van af te leggen. Ben dan bereid om te zeggen, ja, als Christus terugkomt, dan gaat hij tegen mij zeggen, goede en trouwe dienaar. In plaats van slechte en luie dienaar.
Amen. Ja. Amen. Oh, mooi. Heel veel bedankt, broeder Guus.
Ja.
Dat is
Heel graag gedaan. Ik vond het fijn om hier te zijn.
Ja, mooie boodschap. Misschien kun je nog afsluiten met gebed voor de luisteraars.
Ja, zeker. Zal ik doen. Ja. Vader, als we aan het einde van zo'n christelijk radiouurtje, Vader, bij u komen, dan zijn we u dankbaar. Dankbaar voor het gesprek met elkaar. Ook terwijl de liedjes zich afspelen en aan voorhand, Vader, dan zijn we u dankbaar dat we uw naam hebben mogen grootmaken vanavond.
Amen.
Dat we iets mochten leren over wat u van ons verlangt als mensen. En dan bidden we u, Vader, samen zo met elkaar verbonden. We vragen u, raak ons hart aan, Vader, met uw Heilige Geest, dat wij dat talent van genade mogen aanvaarden, dat we daar rekenschap voor kunnen afleggen. Ja, Vader, dat we uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen ontmoeten. Help ons, Vader, om dan de Bijbel open te slaan, om die te gaan bestuderen, om op zoek te gaan naar wat u van ons verlangt.
Amen.
Naar uw wil. En dan mochten we lezen, Vader, in Romeinen 12. Uw wil, die is goed, die is volmaakt, die is u welgevallig. En wat prijzen we u daarvoor, Vader, dat we uw wil mogen vinden in de Bijbel. En zo bidden we u. In Jezus' naam en uit genade alleen. Amen.
Amen, amen, amen. Hartelijk bedankt, Guus.
Ja, heel graag gedaan.
En ik wil nog jullie een fijne avond wensen. En volgende week om 8:00 zijn we terug. Bye bye, God bless you.
Dominions, all powers and positions, your name.